Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Welkom, dit is aflevering 48 van Onder Media Doctoren. Als wij dit opnemen heb ik hem nog niet gezien, maar als u dit luistert heb ik hem misschien al wel gezien. De nieuwe Star Wars film Rogue One. Uiteraard heb ik al lang kaartjes. Ik ga hem één keer in 3D bekijken, op de premièreavond natuurlijk. En daarna ga ik in de kerstvakantie naar Londen om in een speciaal IMAX theater de film nog eens een keertje in 2D te zien. En dat theater is een van de 7 theaters in de wereld met een 70 mm scherm. U begrijpt, ik kan niet wachten van opwinding. Een kaartje in dat theater kost €20. Dat is best pittig. Het is €20 duurder dan de film downloaden en afspelen op de reuze tv die ik thuis heb. Waarom doe ik dat eigenlijk? Vandaag gaan we het hebben over bioscoopcultuur. Of waarom gaan mensen in hemelsnaam nog naar buiten om een film te zien als je alles binnen op je eigen bank kunt bekijken? We gaan het daarover hebben met dokter Clara Pafoort-Overduin, universitair docent bij Media en Cultuur aan Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in dit onderwerp. Zoals altijd ook in de studio, mijn mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen. Clara, wat houdt bioscoopcultuur als onderzoeksobject eigenlijk in?
Nou, dat houdt een aantal zaken in. Dat houdt enerzijds in de omgeving waarin de films vertoond worden. Dus de bioscopen en alles wat daarmee samenhangt. Maar daarnaast gaat het ook over de toeschouwers. En dat kun je dan natuurlijk in een historisch en een hedendaags perspectief doen.
En jij bent meer historisch gespecialiseerd.
Ja, en ik zeg zelf altijd nog dat behalve dat je het over hoe de zaken geregeld zijn, dus zeg maar de structuur waarbinnen die films er komen, vertoond worden, et cetera, de mensen die in gaan kijken, dat je ook wel iets met die film moet.
Oké. Okay. Vincent, ik heb vaak het gevoel dat ik een beetje uitgebuit word als Star Wars fan. Ben ik niet gewoon een sukkel dat ik zoveel geld neerleg voor bioscoopervaringen?
Nee, kijk, er zit een grens aan natuurlijk. Op een gegeven moment wordt het te duur en dan ga je niet meer. En precies tot die grens zal het worden aangeboden dat jij nog net bereid bent om dat wel te betalen. En dan noemde hij al een paar dingen in je inleiding waarom het toch weer specialer wordt. Dat je naar een IMAX theater gaat of je gaat hem in 2D dan nog een kijken om te vergelijken met 3D. Dat is natuurlijk fangedrag. En bij Star Wars zijn er heel veel fans. En juist door die verschillende manieren dat uit te brengen. En dan kan je hem later ook nog eens een keer. Vroeger kwam die dan op video uit en nu daarna DVD. En nu kan je hem ook nog eens een keer in high definition misschien wel eens on demand kijken. Dus een film kent eigenlijk heel veel verschillende vormen en generaties waar je steeds weer een beetje kan verdienen. En daar is George Lucas wel misschien wel de grootste koning in gebleken.
Clara, ik heb begrepen dat in Nederland mensen veel minder naar de bioscoop gaan dan in andere landen. Hoe zit dat?
Traditioneel antwoord was eigenlijk altijd, dat heeft te maken met onze leescultuur en onze calvinistische inslag. Maar dat is toch wel een stelling die niet zo heel erg goed bewezen kon worden. Dus dat was meer een soort van gevoel dan dat dat nu echt bewezen is. Nou, als ik kijk naar mijn eigen onderzoek, ik ben dan voor de jaren 30 en heb ik het ook in vergelijkend onderzoek geprobeerd om uit te zoeken. En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Het is niet één oorzaak of zo. Enerzijds is in Nederland is de wijze waarop de markt georganiseerd was, is best afwijkend, laat ik het zo zeggen. In die zin dat er een beheersende macht op de markt was, namelijk de Nederlandse Bioscoopbond. En die Nederlandse Bioscoopbond die bepaalde wie er een bioscoop mocht openen, wie er een distributeur mocht zijn. Ze hadden gewoon een remmende werking op het aantal bioscopen. Dus dat is een remmende factor. De prijs heeft waarschijnlijk iets, het was ietsjes duurder in Nederland. In elk geval is het duidelijk dat die bioscoopbond die prijzen hoog gehouden heeft. Nou, andere aspecten waar we naar gekeken hebben zijn culturele aspecten. Dus bijvoorbeeld het idee dat Nederlandse vrouwen heel erg lang thuis bleven voor de kinderenzorg is nog steeds een item. En wat je dan ziet, nou, voor de jaren 30, ja, daar kunnen we niet echt een soort van goede bronnen voor vinden. Maar als je dan weer kijkt naar de jaren 50, dan zie je dat bijvoorbeeld die huiselijkheid, dat dat in die zin een rol speelt. Dat niet zozeer mensen per se thuis bleven, want ze gingen wel bij elkaar op visite. Maar ze deden dingen, weet je wel, in familie of kennissenverband. Of ze gingen naar een koor of een amateurvoorstelling, weet je wel. Dus iets met elkaar in plaats van naar de film.
Maar speelde religie dan ook een rol? Televisie en radio waren natuurlijk verzeild. En daarmee was er ook een soort goedkeuringsstempel van deze inhoud die uitgezonden wordt is oké voor katholieken.
Ja. Nou, dat speelt in die zin een rol. Tenminste, het is heel moeilijk om het hard te maken. Maar Jaap en ik, en die hebben ooit het protestante effect gevonden, zoals wij dat noemden. En dat als je gaat kijken naar de bioscopen en hoe die verdeeld zijn in Nederland, en je kijkt naar de bevolkingsaantallen, de demografie, hoe noem je dat? Dan zie je bijvoorbeeld dat in Amsterdam was bijvoorbeeld 1 stoel op 50 mensen, maar in Apeldoorn was het 1 bioscoopstoel op 85 mensen. En Apeldoorn, je zag in een plek waar zeg maar echt protestanten ook de soort van overmacht hadden, dat die daar dus een dempende werking hadden. En je ziet dat katholieken, die hadden al heel snel zoiets van, nou ja, we kunnen het toch niet tegenhouden, dus laten we het dan maar omarmen. Dus die begonnen ook zelf voorstellingen te organiseren. In het begin was het natuurlijk een beetje, probeerden ze de goede en de juiste inhoudfilms te vertonen. Met een katholiek randje, weet je wel. Maar dat werd al snel een iets minder katholiek randje, maar die ook nog wel goed waren.
Hoe was het in andere landen om ons heen? Dus wat, misschien cijfermatig of zo, hoeveel meer gingen Duitsers en Belgen naar de bioscoop?
In België was het in elk geval zo dat daar waren die bioscopen, hadden een heel duidelijke signatuur vaak. Als je bijvoorbeeld in Gent en Antwerpen is onderzoek gedaan, als je daar naar diezelfde periode kijkt, dan had je ook echt hele socialistisch bekendstaande bioscopen. Alleen wat ze draaiden waren helemaal niet socialistische films of zo. En je ziet veel meer een onderscheid tussen zeg maar première bioscopen of bioscopen die zich profileerden door bijvoorbeeld, en dan heb ik het echt ook weer over de jaren 30, die zich profileerden met Duitse films en Nederlandse films. Dus dat is meer een soort profilering op termen van land en taal dan op echt socialistisch. Want zodra men echt socialistische films ging doen, dan bijvoorbeeld, dat liep helemaal niet. Want dan had je van die speciale voorstellingen op de zondagochtend, weet je, nou ja, dat liep niet.
Er hebben mensen geen zin om verheven te worden.
Nee.
Heeft dat dan nu ook een effect gehad op het aanbod van Nederlandse films? Als ik aan Nederlandse films denk, dan denk ik altijd aan heel veel bloot en slechte acteurs.
Dat is jaren 70.
Dat is de jaren 70. Ja.
Daar zijn ze nu wel.
Holland Dieters werd ook wel eens genoemd, geloof ik. Nou ja, wat je wel ziet, is dat er al de film als kunstvorm. En om dat ook serieus te nemen, dat daar zeker na de Tweede Wereldoorlog veel meer steun, nationale steun is gekomen. En ook veel meer protectionistisch beleid, bijvoorbeeld in Frankrijk. Ja. Die steun is er in Nederland natuurlijk nooit echt op die manier gekomen. Nee. Pas in de jaren 90 kwamen er al wat initiatieven om dat via belastingmaatregelen. En daarvoor waren er natuurlijk wel wat films die vooral literaire adapties waren. Dan kreeg een film nog een soort predicaat dat je het moest gaan zien.
Nou, wat volgens mij een heel belangrijk moment geweest is ergens in de jaren 90, waarin het ineens belangrijk werd dat het publiek ging meetellen. Men moest een budget voor marketing op de begroting zetten. Dat was er namelijk niet. Maar wat je ziet is dat die trend heeft zich doorgezet. Dus dat was ook met theater. Weet je, marketing was eerst een vies woord en niemand wilde iets van het publiek weten. Nou, nu zal niemand dat. Nou ja, heel weinig mensen zullen dat nu zeggen.
Je had het net even over de jaren 90, dat er marketingbudgetten kwamen. Is dat een omslagpunt in de geschiedenis van Nederlandse film?
Nou, ik weet niet of dat al het omslagpunt is. Maar ik denk wel dat er doordat er gewoon meer aandacht kwam voor die publieksfilm. Want wat je eigenlijk de hele tijd doorziet, dat zie je ook in, dat zag ik ook in mijn onderzoek al in de jaren 30, is dat als de juiste film komt, dan gaan de mensen wel. Dus het heeft ook, daar heb je die film weer. Weet je, het heeft ook met de film te maken. Ja, de allereerste geluidsfilm, Willem de Zwijger, Willem van Oranje, die flopte als een gek. Het was terwijl toch de eerste sprekende film in het Nederlands was. Was niet om aan te zien. De tweede, De Jantjes, was echt een enorm succes. Ja, dus zodra je ziet dat de film een beetje aansprekend is, de dramaturgie in orde is. En De Jantjes is natuurlijk een heel verhaal apart, maar dat zie je nu ook weer. Als er een goed verhaal is en je ziet dat er behalve marketing ook veel meer aandacht is voor het verhaal, waarbij er gewoon toch meer op een, nou ja, het is niet klassiek Hollywood, maar er wordt wel veel meer nagedacht over wat willen die personages nou en hoe gaan ze dat bereiken en et cetera. Dus het is toch een wat traditionelere manier van vertellen eigenlijk. Dat slaat aan met acteurs. We hebben ook weer een beetje sterren gekregen.
Maar het draait niet alleen misschien om de film, maar misschien ook wel om de bioscoop. Ja. Hier in Amsterdam staat natuurlijk de mooiste bioscoop van het land, Tuschinski. En redacteur Volkert Koehoorn maakte samen met Vincent Kroonen een item over een heel bijzonder plekje in deze bijzondere bioscoop.
In Theater Tuschinski was alleen het mooiste van het mooiste goed genoeg. Mahonie en ebbenhouten lambriseringen, zijden wandbespanningen, marmeren trappen en bronzen siersmeedwerk. Abraham Tuschinski zou gezegd hebben: de mensen moeten bij mij rijker hebben dan thuis. Dan lopen ze hun huis uit en komen naar mijn theater. Het Droompaleis is er om te zien en om gezien te worden. Een van de ontwerpers, Pieter ten Beste, een Rotterdammer, was jong, veelbelovend en had een idee. Wat nu als je tijdens een avond niet gezien wil worden? Pieter ontwierp een kamer. Een Moorse kamer. Een intieme zithoek met op de muren scènes uit de sprookjes van 1001 Nacht. Tijdens de pauze van de voorstelling even met elkaar kon terugtrekken. Voor als het misschien niet zo'n goed idee is om gezien te worden.
Vincent, werd dit hoekje ook echt gebruikt?
Ja, en tot op de dag van vandaag is mij verteld dat het een plek is waar er soms VIP's komen als die daar niet gezien willen worden. Of misschien bekende Nederlanders die wel naar de film willen, maar daar niet aangeklampt willen worden. Dus het is nog steeds een plekje waar je terug kan trekken.
Oké. En was naar de bioscoop gaan nou ook echt zo'n luxe ervaring?
Nou, wat je bij Tuschinski ziet natuurlijk, is dat het eigenlijk een breuk is daarmee. Hè? Dat het juist een mooie, grootse ervaring moest zijn, waarin je echt een avond uit was.
Ah, ja, dat was ook de trend toen. Hè? Want je kreeg toen de opkomst van die enorme grote bioscoop. Een bioscoop waar eerst, weet je, overal in het klein begonnen. En op allerlei plekken die nog geen echte bioscoop waren. Kleine bioscoop, een beetje ja, een probleem met brandveiligheid en zo. Dus op een gegeven moment krijg je de bioscooppaleis in Amerika. En dat is rond de tijd dat Tuschinski, wij zijn iets later. Het is 1918 geloof ik. Hè, dat
Tuschinski, volgens mij is 21, maar daarvoor was al een theater in Rotterdam in 1916, dus heel vroeg.
Ja, zo'n groot theater. Maar het idee, kijk, Tuschinski die was wel echt bijzonder in die zin. Die wilde echt, zeg maar, ja, dat je inderdaad een speciale avond uit had. Maar hij wilde de prijzen laag houden, dus hij vroeg er niet meer, hij wilde er niet meer voor vragen dan zijn concurrenten, zeg maar. Dus je betaalde misschien wel iets meer, maar niet heel veel meer.
Maar het was dus wel voor iedereen toegankelijk.
Ja. Ja, bioscoop was goedkoop.
Nou heb ik in Amsterdam ook het gevoel dat heel veel kleine theaters zijn verdwenen. Of nou ja, het gevoel, die observatie is er wel. Het lijkt wel alsof alles echt paté is geworden. En onze redacteuren Tom Aalmoes, Sebastian van der Pol en Pim Prins interviewden de Amerikaanse Jeffrey Babcock over zijn underground cinema's in Amsterdam. Babcock was lid van de Krakersbeweging in de jaren 80. En hij wil graag het vrije gevoel van toen teruggeven aan het Amsterdam van nu, door zijn bezoekers een bijzondere bioscoopervaring te geven. We gaan kijken naar een interview. Let op, Babcock praat heel enthousiast Engels.
So, I mean, so the cinema's been a lot of my life. I don't do much more than that, you know. The cinemas that I'm doing are not just about cinema. It's also about putting a spotlight on special areas of Amsterdam that are being forgotten about, or there are alternative spaces. You know, a lot of the places that I'm showing movies at are places that were born, you know, in one way or another from the 80s in Amsterdam. Eventually, I came back to Amsterdam because I was inspired so much by the 80s. And a lot of the locations, like I say, we were either born in the 80s as squats and then becoming legalized, or were squats later, but still the whole squatting movement in a way, the whole alternative movement that existed so strong here in Amsterdam. There were squat cinemas, there were squat theaters, the Milkweg was a squat, the Paradiso was a squat. I mean, all these places, so that meant that everything was dirt cheap. So anyway. A lot of the places I'm showing movies at, how do I choose them? I choose them for the diversity, because I believe in diversity, but I can also see that many of them are based back in the 1980s in one way or another. And, you know, I saw the Pathé becoming bigger and bigger and having a more, a larger influence on cinema, impact, larger impact on cinema. I get a real delight out of showing a movie like, I don't know, a normal feature film, and then before show a short movie of Stan Brakhage, you know. And so people that would never see a Stan Brakhage film are forced in a way to go through it. And at least, you know, maybe they're going to hate it, maybe they're going to like it, but at least they've had the experience and they can decide for themselves. Maybe even, and even if they hate it or like it right away, you don't know how they're going to feel about it in 10 years. I'm not just showing movies either. You know, I'm giving introductions to every movie that I show. You know, I'm talking to people before and after the movie. I'm, you know, in the lobby or in the by the bar, hanging out with people, and I'm discussing things and so giving a framework, you know, to the audience. Like, you can look at the movie this way or that way, and or not. You can just do it your own way. But here's a couple things that you can work with if you feel like it while you're watching the film, and put in some historical information or some biographical information or some philosophical information while I'm doing that. So I think that people respond to that very well. So I think there is also a sense of community, and you get these people in a room together, all different economic, all different ethnic, all different different kinds of backgrounds. All these people coming in and packing into these cinemas, and there's no place else in the city where these people come together, you know, and dream together. I mean, that's how I consider cinema, is it, like dreaming together in a room. But so the society is very good at segregating people and pushing everybody in their little boxes, and people are very good at staying in those boxes. But at my cinemas, they're all coming together and kind of like interacting in some kind of, I find it a very beautiful way, of people becoming more and more isolated from each other and only going through so-called social media to contact each other. People get tired after work, come home. Now you have computers. Before you had the television, now you have television and computers, and you have home movie theater systems and so forth. It's really a move to keep people more and more in their little spaces and separate from each other. And so there's that thing, but I also feel like I recognize that, and I'm going to bring something to the table that doesn't, those things can't even provide in any kind of way. And people are looking, they're starting to feel bad about the way they're living their lives, and they are looking for something different. I can see it. So I, once again, with my cinemas also, I always also say they're going well, so well now. I think they're so vibrant, so alive. Once again, to your question about, is it people from the 80s? Like, nothing like that, you know? It's just that people are looking for alternatives, you know? And I've got that that memory, and I'm keeping that alive in some kind of way. So people come and respond to it. And I tell a lot of people, even though the cinemas are going so well right now, great, the real impact that the cinemas have might not even come into play for like another 10 years. Because it's had so many influences on the people that are experiencing this. It's so important that people come together and have a feeling of community once again. And that cinema is the perfect place to do it.
Wat zijn nou eigenlijk de effecten van dat soort concentraties als met Pathé in Amsterdam op de bioscoopervaring die hier geboden wordt?
Nou, ik denk dat Pathé biedt je een bepaald soort bioscoopervaring dat je kan kopen. En dat is nogal individueel. Of je gaat met z'n tweeën en je kan daar popcorn mee eten en snoep, want daar wordt dan geld mee verdiend. En je gaat die film dan kijken en je gaat er weer weg. En wat juist zo interessant is, dat daarnaast eigenlijk een ander soort cinema is ontstaan. Wat juist de arthouses zijn, waar je een moeilijk biertje kan drinken en waar je niet alleen naar de film gaat, maar waar je van tevoren gaat afspreken, gaat zeggen wat verwachten we ervan, daarna blijven zitten of nog een hapje eten. En je ziet eigenlijk veel meer van dit soort wat chiquere filmhuizen zie je in Nederland opkomen. Ik was dit weekend nog in Eindhoven, waar een van de grootste zit. Dus je ziet dat de ervaring die je daarmee koopt als consument een andere is geworden. En wat hij beschrijft is dat daarnaast ook nog eens een keer een soort hele alternatieve omgeving is, waarin het vooral gaat over met elkaar komen. Dus die verschillende bioscopen bieden gewoon een totaal andere, of in ieder geval een hele andere bioscoopervaring.
Maar in alle geval is het wel weer een sociale ervaring, want dat is iets wat ook vroeger was, weet je. Men ging naar de bioscoop, dat is een van de debatten van oké, gingen mensen naar de film of gingen ze gewoon gezellig met z'n allen naar de bioscoop? Ja, en heel vaak gingen ze gewoon met z'n allen gezellig naar de bioscoop. Ja.
Nou zeg jij, Vincent, dat je in Eindhoven inderdaad ziet dat er een soort meer ervaring gecreëerd wordt op een soort arthouse manier. Maar bioscopen, want het gaat heel goed met bioscoopbezoek, ondanks de downloadcultuur. De bioscoop zet ook heel erg in op technologische veranderingen om een meerwaarde te bieden. Ik heb altijd het idee dat 3D-films nou eigenlijk niet zo heel veel toevoegen. Weet je daar iets van, Clara?
Nou, het is een oude truc van de makers, van de producenten. Ik bedoel, ze hebben dat altijd gedaan. Ik bedoel, al in de jaren 20 hadden we een 3D-poging, zeg. Maar, dus ik denk ook dat 3D, je hebt elke keer als het komt, is het weer de vraag van wat gaat het toevoegen. En als de film zodanig gemaakt is dat het echt iets toevoegt, dan komen mensen ervoor. En de industrie zal altijd dat blijven doen.
En wat verwachten jullie dan van virtual reality, van VR? Ik heb zelf er nu een paar keer dingen in VR gedaan. Dat is ontzettend niet sociaal. Je sluit je helemaal af. Gaat dat dan wel samen met dat sociale en gezellig wat toch zo belangrijk is in die bioscoopcultuur?
Ja, maar ik denk dat je... Kijk, waarom is die bioscoopcultuur? Dat is, je gaat er samen heen. Dat wil niet zeggen dat je ook samen de hele tijd zit te praten. Maar hè, kijk, je hebt ook de stelletjes die gaan om gezellig samen in het donker te zitten. En ik weet niet hoeveel die van de film meekrijgen, maar het hangt waarschijnlijk af. Maar ik bedoel, het is dus de sociale handeling. En daarna, in die sociale handeling, zit je te kijken, weet je. En daarna ga je naar buiten en dan heb je het er weer over. En heb je een soort ervaring gedeeld. Ik denk dat VR inderdaad, ik denk dat het net zo gaat als met alle anderen. Weet je, het trekt even en op het moment dat je iets hebt wat er prachtig bij past, waarvan iedereen denkt, oké, dat kan je echt alleen maar als VR doen, dan gaat het werken. Maar als alles het ineens wordt, dan is het zo weer over, want het is, dan gaat het niet werken.
Wij komen aan het einde zo'n beetje van onze uitzending en dan proberen we altijd een antwoord te geven op onze vraag. Ja, die vraag was, ja, waarom gaan mensen nou eigenlijk veel of weinig naar de bioscoop? Mag ik jou als eerste het woord geven?
Nou ja, ik schrik altijd weer van die cijfers als je hoort dat de gemiddelde Nederlander, nou laten we zeggen, zo'n 2 à 3 keer per jaar naar de film gaat. Ik vind dat ik zelf niet zo heel veel ga, maar ik zie toch wel zo'n 10-12 films per jaar in een bioscoop.
Jij bent mediawetenschapper.
Ja, natuurlijk. En als ik nogmaals in mijn omgeving kijk, doet iedereen dat. Maar ik weet dat ik in een rare omgeving zit. Het interessante vind ik dat eigenlijk heel veel nog precies hetzelfde is gebleven. Dus dat heel veel van die waarden die er ooit waren, eigenlijk nog ontzettend overeind staan. Het avondje uit is nog steeds naar een bioscoop gaan. Dat kan nog steeds een manier zijn om elkaar te leren kennen of met vrienden samen te zijn. Dus waarom beleven we dat? Ik denk dat het dat sociale is. Daarnaast denk ik, waarom we het ook beleven, is dat er bepaald soort films zijn die beter overeind blijven op het moment dat je in een zaal zit.
Hey, kijk, wat uit de bioscoopmonitor komt, is dat toch vooral mensen gaan voor het grote scherm. Ja, dus het gaat echt inderdaad om die toch andere ervaring, een grotere ervaring. Daarom zijn ook die technieken toch belangrijk in die zin om mensen er toch weer naartoe te trekken. En de grootste groep die nog steeds gaat, of die het vaakst gaat, is toch de groep tussen de 16 en de 23. Die gaan het vaakst. Maar de 40-plussers zijn in opkomst. Met kinderen. Alleen staan de 40-plussers met kinderen.
Maar zit daar dan de aanwijzing? Hè? Want Vincent had het over die rituele functie van de bioscoop, die heel erg gekoppeld is aan daten. Is dat de reden waarom die jonkies gaan en waarom nu ook die wat ouderen, die zijn natuurlijk allemaal gescheiden in deze tijd. Wat ga je doen naar een arthouse film?
Voor de tweede ronde. Ja.
Nou, ik weet niet of het alleen maar daten is, want het zijn ook gewoon vrienden onderling. Hè? Want je ziet, kijk, als het gaat daten, dan bepaalt de vrouw meestal de film. Hè? Dus zeker als het voor de eerste keer is. Maar goed, het is dus, weet je, het is ook in een groepje gaan. En je ziet in verschillende constellaties zie je mensen naar de bioscoop. En dus het is niet alleen maar het man-vrouw gebeuren, zeg maar.
Ja, dus als je nou zegt, het is eigenlijk dan toch een combinatie van de technologische meerwaarde en die sociale meerwaarde die erin zit. Wou je er nog iets aan toevoegen, Vincent?
Nou ja, ik denk dat inderdaad het idee van uitgaan en daar moet een technologisch mooie ervaring zijn. En ook dat het iets theatraals heeft. Het lijkt ook heel erg op een echt theater. Dus het idee dat je een avondje uitgaat, dus het idee van dat het een mooi showbiz-achtig avondje uit is, dat zit toch nog steeds in veel van die bioscopen, ook in die nieuwe bioscopen.
En we zijn natuurlijk ook niet te beroerd om een beetje terug te verlangen naar vroeger, een beetje nostalgisch en ouderwets te doen. Over nostalgie maakten we trouwens ook ooit een hele leuke podcast. Dit was namelijk alweer Onder Media Doctoren. U kunt zich op onze podcast abonneren via iTunes of Stitcher. Kijk voor alle informatie en voor ons uitgebreide archief op ondermediadoctoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door Volkert Koehoorn, Iris Verhulstonk, Sebastiaan van der Pol, Narien Ismaël, Pim Prins en Tom Aalmoes. Dank aan Salto voor de opnamefaciliteiten. Dank aan Vincent Kroonen. En uiteraard veel dank aan onze gast, Clara Pafoort Overduin. Wij houden een korte kerststop. Gebruik in die tijd vooral om onze oude afleveringen te luisteren. En heel graag dan, tot in het nieuwe jaar.
Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.